De volgende dag zetten de vier hun tocht samen voort. Twee paarden en twee mensen. Shasta vond dat het veel gezelliger was geweest toen hij en Bri nog alleen waren. Want nu praten bijna alleen Bri en Aravis maar. Bri woonde al heel lang in Kalormen en had altijd met Tarkaans en Tarkaanse paarden geleefd. En daarom kende hij natuurlijk een heleboel dezelfde mensen en plaatsen als Aravis. Aldoor zei ze weer zoiets als, maar als jij bij de slag van Zulindri geweest bent, dan moet je mijn neef Alimas ook gezien hebben. En dan antwoordde Bri, ja zeker, Alimas. Die was anders maar kapitein van de wagenmenners hoor. Ik ben niet zo erg op strijdwagens gesteld of op het soort paarden dat ervoor loopt. Dat is geen echte cavalerie. Maar het is een echte edelman. Na de inname van Tibet deed hij mijn haverzak vol suiker. Of Bri zei, die zomer was ik aan het meer van Mesreel. En dan zei Aravis, oh, Mesreel, daar woonde vroeger een vriendin van mij, de Tarkina Lazaraline. Wat heerlijk is het daar, hè? Die tuinen en dan de vallei van de duizend geuren. Het was helemaal niet Bri's bedoeling om Shasta buiten te sluiten, hoewel Shasta het soms bijna zo voelde. Mensen die veel over dezelfde dingen weten, kunnen het moeilijkst laten erover te praten. Maar als je erbij zit, is het moeilijk om niet het gevoel te krijgen dat je er niet bij hoort. Winne de Merrie was nogal verlegen in het bijzijn van zo'n belangrijk strijdros als Bri en zei niet zoveel. En Aravis praatte tegen Shasta alleen als het beslist niet anders kon. Maar al gauw kregen ze belangrijke dingen aan hun hoofd. Ze kwamen in de buurt van Tashbaan. Ze reden door meer en grotere dorpen en de wegen werden drukker. Ze reisden nu bijna alleen nog maar 's nachts en hielden zich overdag zoveel mogelijk schuil. Telkens als ze weer halt hielden, praten en discussieerden ze over de vraag wat ze moesten doen als ze eenmaal bij Tashbaan waren. Dat probleem hadden ze aldoor maar weer voor zich uitgeschoven, maar nu konden zij niet langer omheen blijven draaien. In die gesprekken begon Aravis een heel klein beetje minder onaardig tegen Shasta te doen. Meestal kun je beter met mensen opschieten als je samen plannen aan het maken bent, dan als je zomaar wat over koetjes en kalfjes praat. Het eerste wat ze nu moesten doen, zei Bri, was een plaats aan de andere kant van Tashbaan afspreken en beloven dat ze daar allemaal weer bij elkaar zouden komen, zelfs als ze elkaar in de stad soms per ongeluk kwijt zouden raken. De beste plek, zei hij, was bij de graftomben van de oude koningen, vlak aan de rand van de woestijn. Het lijken net reusachtige stenen bijenkorven, zei hij, die kun je heel makkelijk vinden. En het grootste voordeel ervan is dat geen Kalormeen er in de buurt durft te komen. Want de Kalormeenen geloven dat de geesten van de doden er rond spoken. Ze zijn er bang voor. Aravis vroeg het of het dan niet echt spookte daar. Maar Bri zei dat hij een vrij Narniaans paard was en dat hij niet in die Kalormeense vertelsels geloofde. En toen zei Shasta dat hij ook geen Kalormeen was en dat die oude verhalen over spoken hem geen fluit konden schelen. Dat was dan niet helemaal waar, maar het maakte wel indruk op Aravis. Hoewel ze zich er op dat moment ook wel een beetje aan ergerde. En natuurlijk zei zij toen dat het haar ook niks uitmaakte, hoeveel spoken er daar ook waren. En zo werd tenslotte afgesproken dat ze zich aan de andere kant van Tashbaan weer zouden verzamelen, bij de graftomben. En allemaal hadden ze het gevoel dat ze nu al een heel eind verder waren. Totdat Winne bescheiden opmerkte dat het grootste probleem niet was waar ze heen moesten als ze Tashbaan eenmaal weer uit waren, maar hoe ze er doorheen moesten komen. Daar praten we morgen wel over, mevrouw, zei Bri. Eerst is het tijd om te slapen. Maar het viel niet mee om daar een goed plan voor te bedenken. Het eerste voorstel van Aravis was om 's nachts buiten de stad, aan de kant van de zee, de rivier over te zwemmen en Tashbaan helemaal niet binnen te gaan. Maar daar was Bri om twee redenen tegen. De ene was dat de monding van de rivier daar erg breed was en dat het daar voor Winnie veel te ver was om te zwemmen, vooral met iemand op haar rug. Hij dacht eigenlijk dat het voor hemzelf ook te ver zou zijn. Maar daar zei hij lang niet zoveel over. De andere was dat er daar veel scheepvaart was. En je kon er bijna zeker van zijn dat iemand die aan het dek stond op een schip en twee paarden voorbij zag zwemmen, daar natuurlijk meer van zou willen weten. Shasta vond dat ze de rivier stroomopwaarts moesten volgen en hem aan de andere kant van Tasbaan oversteken, waar hij smaller was. Maar Brie legde uit dat er op allebei de oevers nog kilometers ver landgoederen en lusthoven lagen, waar Tarkaans en Tarkina's woonden die rondreden over de wegen en waterfeesten hielden op de rivier. Eigenlijk was het nou juist de plaats waar ze de meeste kans liepen iemand tegen te komen die Aravis of Brie zelf zou herkennen. Ja, dan zullen we ons moeten vermommen, zei Shasta. Winne zei dat het haar nog het veiligst leek om gewoon dwars door de stad te gaan, rechtstreeks van de ene poort naar de andere, omdat je in de drukte minder gauw opviel. Maar daarbij vond ze een vermomming ook wel een goed idee. Ze zei, de mensen zullen zich allebei moeten verkleden in oude vodden, zodat ze eruit zien als arme boeren of slaven. En het harnas van Aravis en onze zadels en zo, die moeten allemaal op onze rug bij elkaar gebonden worden tot pakken. En dan moeten de kinderen doen alsof ze ons voordrijven. Dat denken de mensen dat we maar gewone pakpaarden zijn. Maar mijn beste winnaar, zei Aravis een beetje spottend. Alsof iemand Brie voor iets anders zou kunnen aanzien dan voor een strijdros, hoe je hem ook zou vermommen. Nee zeg, dat zou ik toch ook denken, zei Brie snuivend. En hij legde zijn oren bijna onmerkbaar wat meer in zijn nek. Ik weet wel dat het niet zo'n heel goed plan is, zei Winne. Maar ik denk dat het onze enige kans is. En we zijn tenslotte al tijden niet geroskamd. En we zien er niet zo op ons allerbest uit. Ik tenminste niet, dat wil ik je wel vertellen. Als we zorgen dat we flink onder de modder zitten en ons hoofd laten hangen en een beetje sjokken, alsof we moe en lui zijn, en onze hoeven nauwelijks optillen, dan vallen we misschien geen mens op. En onze staarten zouden kort geknipt moeten worden met keurig recht haar, snap je, maar toch heel slordig. Mijn lieve mevrouw, zei Brie, heeft u zich al voorgesteld hoe onaangenaam het zou zijn om er zo bij te lopen als we in Narnia komen? Nou ja, zei Winne nederig, ze was een heel verstandige merrie. Het belangrijkste is dat wij er komen. Hoewel niemand daar veel mee op had, moesten ze tenslotte toch het plan van Winne kiezen. Het was een lastig plan en het hield in dat ze, zoals Shasta het noemde, een aantal dingen moesten stelen. Of zoals Brie het noemde, buit maken. Op één boerderij verdwenen die avond een paar lute zakken. En op een andere de volgende avond een rol touw. Maar een stel oude afgedragen jongenskleren voor Aravis, die moesten ze eerlijk gaan kopen en betalen in een dorpje. Net bij het vallen van de avond kwam Shasta er triomfantelijk mee terug. De anderen waren tussen de bomen op hem blijven wachten. Onderaan een lage beboste rij heuvels, waar hun pad dwars doorheen liep. Ze waren allemaal opgewonden, want dit was de laatste heuvel. Als ze boven kwamen, zouden ze aan de andere kant Tasbaan beneden moeten kunnen zien liggen. Oh, ik wou maar dat we het veilig en wel achter ons hadden, mompelde Shasta tegen Winne. Oh, ik ook, verzuchtte Winne. Laat die avond liepen ze langs een slingerend houthakkerspad door het bos omhoog naar de top van de heuvelring. En toen ze bovenaan de heuvel het bos uitkwamen, zagen ze duizenden lichtjes in het dal aan hun voeten. Shasta had geen flauw idee gehad hoe een grote stad eruit zou zien en de angst sloeg hem om zijn hart. Ze aten wat en de kinderen gingen een poosje slapen. Maar de paarden maakten hen 's ochtends in alle vroegte alweer wakker. De sterren stonden nog aan de hemel en het gras was verschrikkelijk nat en koud, maar het begon al een beetje licht te worden. Rechts in de verte boven zag je de zee. Aravis liep een paar stappen het struikgewas in en toen ze terugkwam, zag ze er wonderlijk uit in haar nieuwe gerafelde kleren. Haar eigen kleren droeg ze in een bundeltje onder haar arm. Die kleren werden samen met haar harnas, haar schild en haar sabel en met de beide zadels en de rest van de luxe tuigage van de paarden in de jute zakken verstopt. Brie en Winne hadden zich al zo vuil en modderig mogelijk gemaakt en het enige wat nu nog gedaan moest worden was het afknippen van hun staarten. Het enige gereedschap dat ze daarvoor hadden was de sabel van Aravis. En daarom moest een van de pakken weer losgemaakt worden om die te pakken. Het afsnijden van de staarten nam nogal wat tijd in beslag en het deed de paarden behoorlijk pijn. Goeie genade, zei Brie, als ik geen sprekend paard was, wat zou ik je dan een lekkere trap in je gezicht verkopen? Ik dacht dat je hem zou afsnijden in plaats van hem eruit te trekken. Zo voelt het. Maar ondanks het half duister en hun koude vingers was alles tenslotte toch klaar. De grote pakken waren op de ruggen van de paarden gebonden. De kinderen hielden de uiteinden van de halsters van touw, die ze nu droegen in plaats van een hoofdstel en teugels, in hun hand. En zo begon de tocht. Denk erom, zei Brie. Als het enigszins kan, moeten we bij elkaar blijven. Zo niet, dan treffen we elkaar weer bij de graftomben van de oude koningen. En wie er het eerst is, die moet op de anderen blijven wachten. En denk er alsjeblieft om, zei Shasta, dat jullie paarden geen van beiden een woord mogen zeggen. Wat er ook gebeurt.